Goedemiddag gemeente. Welkom in deze dienst waarin dominee W. van Klinken voor ons voor zal gaan. De kerkraad heeft de volgende afkondigingen voor u wat betreft de diensten. Volgende week zondag hoopt om 10 uur kandidaat Diepeveen voor ons voor te gaan. In de middagdienst van 5 uur zal er een preek gelezen worden. Dit alles zo de Heer wil en wij leven zullen. De collecte in deze dienst. De eerste collecte is voor de diaconie, voor hulp in eigen gemeente. De tweede collecte voor de kerkvoogdij, voor de instandhouding van de eredienst. De derde collecte ook voor de kerkvoogdij, voor de instandhouding van de predikantsplaats. De kerkraad wenst u een gezegende dienst. We gaan nu zingen Psalm 85, vers 4, waar we in stil gebed een zegen vragen voor deze dienst.
Laten wij onze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die voor eeuwig de trouw bewaart en niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Vanmiddag staan we stil bij het visioen wat Ezechiël ziet. Wonderlijk en ja, indrukwekkend. De Heere verschijnt in een storm, vuur, bliksem. En over, ja, het is een taal in de Bijbel om als het ware het onnoemelijke te benoemen. Als God verschijnt. En ook in Psalm 97 die we gaan zingen. Is vers 1 nu, God heerst als opperheer. En vers 2, een vuurgloed gaat hem voor de ganse hemel door. En blaakt aan alle zijden hem die zijn macht bestrijden. En als we ons geloof hebben beleden, zingen we nog vers 4 en vers 6 van deze psalm. Psalm 97, nu vers 1 en 2. En straks, na de belijdenis van het geloof, zingen we vers 4 en vers 6. Gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, beleiden wij ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, bidden wij om de opening van het woord en de verlichting van de Heilige Geest. Laten wij samen bidden. Grote en ontzagwekkende God, hemelse Vader, door onze Heer Jezus Christus, komen opnieuw tot u als uw gemeente om te bidden om uw Heilige Geest. Heer, we danken u dat we hier opnieuw mogen zijn, op afstand verbonden om uw woord te horen. Dank u voor de dienst van vanmorgen, ook de open samenkomst deze middag. De mensen die u bracht het woord, dat mocht klinken. En opnieuw zijn we gereed, Heer, om uw woord te openen. Uw evangelie te verkondigen. En dan zijn we verlegen, Heer, om uw Heilige Geest. Sta stil bij hoe u Ezechiël riep aan hem verscheen. Indrukwekkend. Wonderlijk. Moeilijk ook om te begrijpen op een bepaalde manier, Heer. Uw grootheid. In menselijke beelden. In menselijke woorden. Het gebeurde zo lang geleden. Maar u bent dezelfde. De Heere, onze God. En ook wij, Heere, zijn niet anders dan uw volk Israël toen van onszelf. Eigenwijs, weerspannig, opstandig, rebelleren tegen u. U zoekt, Heere, en door het oordeel heen geeft u genade. En wij mogen het nog veel dieper zien en weten dan Ezechiël zag. Dat wij mogen weten dat u de zonde van de wereld op uw zoon hebt gelegd. Dat u onze vloek heeft gedragen. En zo hebt u uw heerlijkheid op het allerdiepst en allerheerlijkst geopenbaard en laten zien. Heere, geef ons open ogen, open hart om daar iets van te zien. Deze middag iets van te proeven, te ondervinden, ook in ons eigen leven, Heer. Net als Ezechiël, die mogen aanbidden. Mogen leren om u te vrezen, het allerhoogste en eeuwig goed. Het kinderlijk vertrouwen, diep ontzag, Heer. Zo komen wij tot u. En leer ons ook hoe wij wandelen moeten. Wij en onze kinderen. Mogen we zo de erfenis beërven, Heer, die u voor ons hebt weggelegd. Leer ons uw weg, Heer. Dat wij ook de taak mogen vervullen die u ons geeft in ons leven. Ieder verschillend. Geef ons uw kracht en genade, Heer. Dat we door uw zegen tot zegen mogen zijn. Ook in deze tijd, Heer. En steeds meer mensen u kwijtraken. In u uit het zicht verdwijnt van de samenleving. Van onze maatschappij. In ons denken over goed en kwaad. Over wie de mens is. Over wat de zin van ons leven is. Heer, dan bidden wij. Begeef. Verlaat ons niet. Zult gij ons uit de dood niet weer herleven. Op uw volk zich weer in u verblijden, Heer. Toon ons uw goedertierenheid. En geef ons uw heil. En mogen we zo luisteren naar wat u, de Heere, tot ons te zeggen hebt. Want u zult tot uw gunst, tot uw volk van de vrede spreken. Maar laat ons ook niet weer tot dwaasheid keren, Heer. Tot een leven van afgoderij en wegdwalen bij u. Leer ons zo uw weg, Heer. Onze ogen zijn op u geslagen. Mag uw woord ons de weg wijzen. Een lamp zijn voor ons voet. Een licht op ons pad. In het donker. Maar ook als de zon lijkt te schijnen in ons leven. Dingen voorspoedig gaan naar ons eigen inzicht, Heer. Mogen het gaven zijn om u te dienen. En laat de voorspoed de welvaart uw woord niet verstikken. En leer ons zo de dingen te zien, Heer, vanuit uw perspectief. Wie u bent, in uw grootheid, uw heerlijkheid en uw genade. Hoor ons, Vader, in Jezus' naam. Amen. Gemeente, we openen vanmiddag het woord van God in het boek van de profeet Ezechiël. En we lezen het eerste hoofdstuk. Dat is ook de tekst voor de preek. Dat is weer het eerste deel van het roepingsvisioen van Ezechiël. Het gaat verder dan op stuk 2 of 3 nog met wat hij tegen hem zegt. Maar we zijn dus eerst nu stil bij wat hij ziet hoe de Heere verschijnt. Een heel wonderlijke manier beschreven wordt. In allerlei beelden. En ja, wanneer je zegt, wat betekent dat nou? Dat hopen we in de preek ook nader bij stil te staan. We gaan het eerst rustig samen lezen, dit hoofdstuk. Ezechiël 1. In het 30ste jaar, waarschijnlijk van Ezechiëls leven. In de 4e maand, op de 5e van de maand, toen ik te midden van de ballingen aan de rivier de Kebar was, gebeurde het dat de hemel geopend werd en ik visioenen van God kreeg te zien. Op de 5e maand van de maand, het was het 5e jaar van de ballingschap van koning Jojachin, kwam het woord van de Heere uitdrukkelijk tot Ezechiël, de zoon van Buzi de priester, in het land van de Galdeeën, van Babel, bij de rivier de Kebar. En de hand van de Heere was daar op hem. Toen zag ik en zie, een stormwind kwam uit het noorden. Een grote wolk, flitsend vuur en een lichtglans eromheen. En uit het midden ervan kwam iets als de schittering van edelmetaal. Uit het midden van het vuur. Uit het midden daarvan kwam een gedaante van 4 levende wezens. Dit was hun uiterlijk. Ze hadden de gedaante van een mens. Ieder afzonderlijk had 4 gezichten. En ieder afzonderlijk had 4 van hen had 4 vleugels. Hun voeten, hun benen, waren rechte voeten. En hun voetzolen waren als de voetzolen van een kalf, glinsterend als de schittering van gepolijst koper. Aan hun 4 zijden, onder hun vleugels, waren mensenhanden. Wat betreft hun gezichten en hun vleugels, gold van alle 4, hun vleugels raakten elkaar. Zij draaiden zich niet om wanneer zij gingen, ze gingen ieder recht voor zich uit. Hun gezicht leek op het gezicht van een mens. Bij alle 4 van rechts op de kop van een leeuw. Bij alle 4 van links op de kop van een rund. En alle 4 hadden ze de kop van een arend. Hun gezichten en hun vleugels waren naar boven uitgestrekt. Ieder had 2 vleugels die elkaar raakten. En ieder had 2 vleugels die hun lichaam bedekten. Zij gingen ieder recht voor zich uit. Waar de geest heen wilde gaan, daarheen gingen zij. Zij draaiden zich niet om wanneer zij gingen. Wat de gedaante van de levende wezens betreft, hun uiterlijk was als brandende kolen in het vuur, als het uiterlijk van fakkels. Dat vuur ging heen en weer tussen de levende wezens. Het vuur had lichtglans en uit het vuur schoot een bliksem. En de levende wezens schoten heen en weer als een bliksemschicht. Toen ik die levende wezens zag, zie, er was een wiel op de grond naast die levende wezens, bij alle 4 aan de voorkant ervan. Het uiterlijk van de wielen en hoe ze gemaakt waren, was als de schittering van een turkoois, een edelsteen. Alle 4 hadden dezelfde gedaante, hun uiterlijk en hun bouw waren zo alsof er een wiel midden in een ander wiel zat. Wanneer zij gingen, konden zij naar 4 zijden gaan. Zij draaiden zich niet om wanneer zij gingen. Wat hun velgen betreft, die waren hoog en die waren vreeswekkend. Verder zaten hun velgen rondom vol ogen bij alle 4. Wanneer de levende wezens gingen, gingen die wielen naast hen mee. En wanneer de levende wezens werden opgeheven van de aarde, werden ook de wielen opgeheven. Waar de geest heen wilde gaan, daarheen gingen zij. Zij gingen waar de geest heen wilde gaan. De wielen werden tegelijk met hen opgeheven, want de geest van de levende wezens was in die wielen. Wanneer zij gingen, gingen die ook. Wanneer zij stilstonden, stonden die ook stil. Wanneer zij van de aarde werden opgeheven, werden de wielen tegelijk met hen opgeheven, want de geest van de levende wezens was in die wielen. En boven de hoofden van de levende wezens was iets wat leek op een gewelf, als de schittering van ontzagwekkend ijskristal, van boven over hun hoofden uitgespannen. Onder het gewelf stonden hun vleugels recht naar elkaar toe. Ieder had er twee die hun lichamen van voren bedekten en ieder had er twee die hun lichamen van achteren bedekten. Ik hoorde, toen zij gingen, het geruis van hun vleugels. Het klonk als het bruisen van machtige wateren, als de stem van de Almachtige, als het geluid van een gedruis, als het geluid van een leger. Als zij stilstonden, lieten zij hun vleugels hangen. Toen kwam er een stem van boven het gewelf dat boven hun hoofden was. Als zij stilstonden, lieten ze hun vleugels hangen. En boven het gewelf dat boven hun hoofden was, was iets met het uiterlijk van een saffiersteen. Iets wat leek op een troon. En daarboven, op wat op een troon leek, was iets wat leek op een mens. Toen zag ik iets als de schittering van edelmetaal. Rondom van binnen als het uiterlijk van vuur. Vanaf datgene wat er uitzag als zijn heupen naar boven en vanaf datgene wat er uitzag als zijn heupen naar beneden, zag ik iets als het uiterlijk van vuur met een lichtglans eromheen. Zoals het uiterlijk van de regenboog die in de wolken verschijnt op de dag van de regen. Zo was het uiterlijk van de lichtglans rondom. Het was de verschijning van de gedaante van de heerlijkheid van de Heer. Toen ik dat zag, wierp ik mij met mijn gezicht ter aarde en ik hoorde de stem van iemand die sprak. Die stem zegt in de volgende hoofdstuk. Tot zover onze schriftlezing, de lezing van de tekst voor vanmiddag. Het thema voor de preek is: de Heere verschijnt aan Ezechiël. De Heere verschijnt aan Ezechiël in het visioen. Er staan stil bij drie aandachtspunten. Als eerste, wanneer de Heere verschijnt. Eerst even stilstaan bij de omstandigheden, Ezechiël, zijn leven, de situatie, om het geheel beter te kunnen begrijpen. Dat is het eerste. Wanneer de Heere verschijnt. Als tweede, wat Ezechiël ziet. Dit aparte, vreemde visioen met die wezens en die wielen en die troon. Dus het tweede, wat Ezechiël ziet. En als derde, wat wij moeten weten. Wat heeft dit nou voor ons te betekenen? Het derde, wat wij moeten weten. De Heere verschijnt aan Ezechiël. Als eerste, wanneer de Heere verschijnt. Als tweede, wat Ezechiël ziet. En als derde, wat wij moeten weten. U mag nu eerst de Heere dienen met uw gaven voor de reeds genoemde bestemmingen. En wij gaan zingen als inleiding op de prediking uit Psalm 18, vers 3 en 4. Ook weer over een verschijning van de Heer in rook, vuur, onweer, storm. Hier om David te redden. Weer zo'n die beeldtaal om te beschrijven hoe de Heer verschijnt. Vers 3, een dikke rook ging op, hij zich keerde. Vers 4, in zijn tent rondom hem zoveel luister hield hij zich schuil. Verborg zich in het duister. Van 18, vers 3 en 4. De tekst voor de preek is Ezechiël 1. En het thema: de Heere verschijnt aan Ezechiël. Als eerste wanneer de Heere verschijnt. Als tweede wat Ezechiël ziet. En als derde wat wij moeten weten. Dus eerst wanneer de Heere verschijnt aan Ezechiël. Gemeente, 30 jaar oud is Ezechiël als hij deze dag beleeft. De dag die zijn leven voorgoed verandert. Misschien heb jij ook wel eens zo'n dag meegemaakt. Dat je leven daarna niet meer was hetzelfde als ervoor. Misschien door plotseling overlijden, dichtbij. Een slecht nieuws van de arts, een uitslag in het ziekenhuis. Of je kreeg een ongeluk dat je, godzijdank, overleefde. Of misschien die zondag, die preek. Een paar woorden maar die zwaar naar binnen sloegen en ja, je leven was daarna niet meer hetzelfde als ervoor. Nou ja, Ezechiël heeft ook zo'n dag meegemaakt. Hij schrijft erover. De eerste hoofdstukken van zijn boek. En Ezechiël, wie is hij eigenlijk? Ja, hij is afkomstig uit een priesterfamilie. Hij is de zoon van Buzi, staat er, een priester. En ja, toen was het zo, als jouw vader priester was, dan werd je als jongen later ook priester. Misschien wil jij ook wel laten worden wat jouw vader of moeder nu doet. Maar je mag ook best iets anders kiezen. Maar Ezechiël mocht niet kiezen. Hij moest priester worden. En als hij nog heel klein is, dan weet hij dat al. Later zal hij ook in de tempel gaan werken en daar offers brengen voor de Heere, de God van Israël. En hij moet het volk onderwijs geven in de wet van Mozes, het woord van de Heer. Ja, daar moet hij veel voor leren. Hij moet weten wat er in de wetten van Mozes staat. Wat een goed offer is voor de Heer, wat geen goed offer is. Wat rein is en onrein. En als hij groot is, dan mag hij ook in de tempel de Heere dienen. Net als zijn vader Buzi. Denkt hij. Als hij jong is. Maar het gaat anders dan hij dacht. Als Ezechiël ongeveer 18 jaar oud is, komen de Babyloniërs naar Jeruzalem. En dan regeert daar koning Jojakim. In Jeruzalem wordt het tweestammenrijk van Juda en Benjamin. Koning Jojakim moet zich onderwerpen aan Nebukadnezar, koning van Babel. De opkomende macht in het gebied. Koning Jojakim die doet dat een aantal jaren. Maar dan komt hij in opstand. Hij zoekt steun bij Egypte. Samen willen ze sterk staan tegen die machtige Babyloniërs die overal de baas willen spelen. Maar koning Nebukadnezar die laat dat niet op zich zitten. Hij stuurt een groot leger naar Jeruzalem. En in die tijd sterft koning Jojakim. En zijn zoon Jojachin, naam blazen we, Jojachin, die wordt dan koning. En als Jojachin nog maar 3 maanden koning is, dan nemen de Babyloniërs Jeruzalem in. En ze pakken het goed aan. Ze nemen heel veel goud en zilver mee uit het paleis, uit de tempel. En koning Jojachin en bijna alle belangrijke mensen en officieren van het leger, die moeten ook mee naar Babel. En nu hebben ze in Jeruzalem geen geld en geen leiders meer om nog een keer in opstand te komen. Nebukadnezar benoemt een andere koning, Zedekia, een oom van Jojachin. En onder die grote groep mensen die Nebukadnezar meeneemt naar Babel, is ook Ezechiël. Meer dan 1200 kilometer moet hij lopen. Helemaal wekenlang naar het verre heidens Babel. Andere taal, andere gewoontes, andere goden. En nu is hij daar al 5 jaar lang. Ja, en het is een heel onzekere tijd, onzekere situatie voor hem en voor zijn volksgenoten. Hoe gaat het verder? Heel veel, hè, van de meeste van zijn volksgenoten, en dan ging Jeruzalem en Juda. En misschien kunnen zij straks ook alweer terug. Dat zou mooi zijn. Daar hopen ze op. En in Jeruzalem is dan ook de profeet Jeremia. En Jeremia preekte al nog voordat Jojakim koning was. Toen Ezechiël nog klein was. En Jeremia preekte ook in de tempel. Dus Ezechiël moet Jeremia wel gekend en gehoord hebben. En toen al, nog steeds als Ezechiël in Babel is, kondigt Jeremia het oordeel aan. De straf van de Heer. En hij zegt, als jullie je niet anders gaan gedragen, jullie niet bekeren, dan zal Jeruzalem verwoest worden. Als jullie niet luisteren naar de Heer. Maar er zijn ook andere profeten. Die zeggen, nee hoor, wat Jeremia zegt, dat zal echt niet gebeuren. Jeremia is een verrader, een NSB'er. Maar de Heer heeft toch Jeruzalem zelf uitgekozen. Hij woont bij ons in de tempel. Hij zal ons echt niet verlaten. Er komt vrede. Een onzekere tijd. En ook voor Ezechiël zelf. Zal hij ooit nog priester worden? Die altijd in het vreemde land blijven? Had hij ooit nog iets kunnen doen voor de Heer? En dan komt die 5e dag van de 4e maand. Als hij 5 jaar in Babel is. Bij de rivier de Kebar. Een kanaal of een zijtak van de grote rivier de Eufraat. Waarschijnlijk om het land te bevloeien voor de landbouw. En nu is hij 30 jaar oud. Dat is de leeftijd waarop je als priester in de tempel mocht gaan werken. Als je 30 jaar oud was. Op dat moment roept de Heere Ezechiël zijn dienst op een manier die hij nooit had verwacht. Hij moet het woord van de Heere gaan verkondigen aan zijn landgenoten in Babel. Hij moet dezelfde boodschap brengen als Jeremia in Jeruzalem. Hij moet het oordeel van de Heere aankondigen. De Heere Jeruzalem zal verlaten. Dat zal verwoest worden. Vanwege de afschuwelijke zonde van het volk. Je moet voor jezelf maar eens de eerste 24 hoofdstukken van Ezechiël achter elkaar lezen. Nou, dat is een hele opgave. Allereerst dat het enorm lang bijbelgedeelte is bij elkaar. Ook omdat het zulke donkere, deprimerende hoofdstukken zijn. Oordeel, onheil, bestraffing. Ja, we worden depri van als je het achter elkaar leest. Ezechiël moet Gods oordeel aankondigen totdat Jeruzalem verwoest wordt. Het is 6 jaar later gebeurd. Hierna. En dan neemt Nebukadnezar nog veel meer inwoners mee naar Babel. Jeremia en Ezechiël krijgen gelijk. Het is over en uit met Juda en met Jeruzalem. Maar juist dan, als dat gebeurd is, dan mag Ezechiël stoppen met die moeilijke boodschap van oordeel. En mag hij een boodschap van hoop, van zegen gaan brengen. Vanaf hoofdstuk 33 heeft het boek Ezechiël een heel andere toon. Alleen maar hoop en rijke beloften van herstel en van zegen. Maar als de Heere hem roept, dan is het nog niet zover. En hoe roept de Heere Ezechiël? Op een heel wonderlijke, indrukwekkende manier. De roepen van Ezechiël, wel de wonderlijkste van alle roepingen die in de Bijbel vermeld staan. Het is ook de roeping die ver het meest uitgebreid wordt beschreven. Laten we gaan kijken. Dan komen we bij ons tweede punt. Wat Ezechiël ziet. Ja, hij ziet heel wonderlijke, vreemde dingen. Als je het boek doorleest, dan komen meer vreemde, wonderlijke, soms schokkende dingen tegen. De hemel gaat open, schrijft hij. Net als later bij Johannes op Patmos. Misschien heb je het al gemerkt. Ezechiël 1, dat lijkt wel op het boek Openbaring. Het is een soortgelijke manier van beschrijvingen, vreemde wezens. Dat je denkt, ja, hoe moet je het nou voor je zien? Ziet het eruit? Kan eigenlijk bijna niet. En ja, en wat betekent het allemaal? Heel vaak staat er ook het woorden als, het zag eruit als, of ja, het had de vorm van iets. Wat Ezechiël precies ziet, kan hij eigenlijk niet goed onder woorden brengen. Hij kan eigenlijk alleen maar zeggen waar het ongeveer op lijkt. Het komt omdat hij iets van God ziet. En God is zo onbegrijpelijk groot. God kun je niet vangen in woorden, in beelden. Als je denkt dat je wel weet hoe God is, dan zit je de geheid naast. En dat is nog het meest zo aan het eind van het hoofdstuk. In vers 26 staat er, hij zag iets met het uiterlijk van een saffiersteen, iets wat leek op een troon. Het was geen troon, maar het leek op een troon. En op die troon iets wat leek op een mens. En vers 28, dan, wat ziet hij dan precies? Nou, hij ziet niet de Here, hij ziet ook niet de heerlijkheid van de Here, hij ziet de verschijning van de gedaante van de heerlijkheid van de Here. Dat wordt heel omslachtig gezegd. God is groter dan al onze gedachten en woorden. En daarom is dit hoofdstuk zo vreemd, zo apart, zo wonderlijk. Ik hoop dat je daar iets van herkent. Van dat je zo diep onder de indruk van God kunt zijn, dat je er geen woorden meer voor hebt. Je kunt sprakeloos raken door Gods grootheid in de schepping. Als je op zo'n heldere avond omhoog kijkt. Nou ja, en dan dat het heelal in. En dan bedenkt, ja, hoeveel tegenwoordig dat ik veel over heb, de miljarden sterren en melkwegstelsels. Onbegrijpelijk. God, en God telt ze en noemt ze bij hun naam, al die sterren. Of juist het hele kleine. Een cel, de bouwsteen van het leven, onzichtbaar met blote oog. Zit zo ingewikkeld in elkaar. Veel ingewikkelder dan de meest complexe fabriek of het meest geavanceerde softwareprogramma dat mensen maken en ontwerpen. Of moet gewoon eens goed naar een bloem kijken. Of naar een vogel. Dan kun je sprakeloos worden. Of dat je uitroept, hoe groot zijt gij? En Gods grootheid. Ja, in de herschepping. Hoe hij de schepping verlost. En hoe hij alles nieuw maakt. Nog wonderlijker. Onbegrijpelijker. Als je gaat zien hoe jij zelf bent. Tegenover God. Net als het volk Israël. Waar Ezechiël naartoe moet gaan. Onverbeterlijk. Opstandig. Eigenwijs. Ongehoorzaam. En als God dan laat zien, en je er ook de ogen echt voor opent, hoe hij is dan voor jou. Zo geduldig, barmhartig, genadig, trouw, onwankelbaar in zijn liefde. Die zijn zoon geeft als een volkomen verzoening voor al jouw zonden. Dat hij zo heel zijn schepping nieuw zal maken. Er zijn geen woorden voor. Hoe groot is God? Ezechiël. Ziet er iets van? En wat ziet hij? Ja, het begint in vers 4, de verte, een storm. Een enorme onweersbui komt er op hem af. Ja, wij hebben nu springstof, atoombommen. In het Oude Testament was de onweersstorm de sterkste kracht die de mensen kenden. Ik denk aan die tornado's in Amerika, een enorme kracht die stormen hebben. Die zeggen, oh, kijk. En uit in die storm, een flitsend vuur, en het schittert als een soort goud edelmetaal. En uit die, als het erbij komt, die razende storm met die vuurgloed en die glans en die bliksems, dan komen er vier wezens tevoorschijn. Het zijn geen mensen, geen dieren, ze lijken er wel op. Het lijkt alsof ze in brand staan. Tussen die vier wezens, levende wezens, brandt een vuur. En er flitsen bliksems uit. Dat hij er bang van wordt als hij het ziet. En die vier levende wezens, ze hebben iets weg van mensen. Ze staan rechtop. Ze hebben handen. Maar hun glinsterende voeten lijken op de hoeven van een kalf. Ze hebben ook vier vleugels. En ook vier gezichten. Het is helemaal apart. Vier gezichten. Aan elke kant van het hoofd een gezicht. Aan de voorkant het gezicht van een mens. En dan links het gezicht van een rund of een os. En rechts het gezicht van een leeuw. En van achteren het gezicht van een arend. Die vier gezichten, die hebben iets te maken met de kracht en de schoonheid van Gods schepping. De mens, dat is de kroon op de schepping, geschapen naar Gods beeld. En de rund, de os, dat is gebruikt als trekdier, werd dus de koning van de huisdieren. De leeuw is de koning van de landdieren, de wilde dieren. En de arend, koning van de vogels in de lucht. Maar met al hun heerlijkheid en kracht zijn ze maar dragers van de heerlijkheid van de Heer. Die daar ver boven verheven is. En die levende wezens zijn een soort engelen. En in hoofdstuk 10 geeft Ezechiël weer een beschrijving. Of die weer deze verschijning. En dan noemt hij die wezens cherubs. Engelenfiguren, die had in de tempel ook met vleugels. En die wezens hebben twee vleugels omhoog die elkaar raken, staat er ook, vers 9. Misschien dat ik in een vierkant, dus één zo en één zo, één zo en één zo. En dan raken de hoeken op de hoekpunten, raken die vleugels elkaar. En dan kijkt dus ook ieder dier met zijn voorste richting een andere kant uit. Ze kijken alle kanten op samen. En ze bewegen ook bliksemsnel. Alle kanten op. Ezechiël kijkt, hoe kunnen die wezens zo snel bewegen? Kijk, bij elk wezen is een wiel van voren. En die wielen schitteren ook alsof ze van edelstenen gemaakt zijn. En apart, in elk wiel zit nog een wiel. En ik denk aan het dwars erop. Dat is erin zo, dat je één wiel zo, één wiel zo. En dan kan dat wiel als het ware zonder om te draaien alle kanten op bewegen. Dat is een beetje als je zo'n stoel met van die zwenkwieltjes kan hebben. Dus die dieren kunnen zo elke kant op bewegen zonder dat ze hoeven om te draaien. Of om te kijken. En het zijn enorm hoge wielen. Zo hoog, vreeswekkend. Je wordt er bang van als je het ziet. En de randen, de velgen van die wielen zitten vol met ogen. En die wielen bewegen precies met die wezens mee. Want die wezens en die wielen worden aangedreven door dezelfde geest, de geest van God. En ze kunnen heel snel alle kanten op waarheen de geest van God maar wil. En samen vormen die wezens en die wielen een soort reusachtige strijdwagen, een troonwagen voor de Heer. De Heer laat hiermee iets zien. Hij wil iets duidelijk maken. Ezechiël, ik ben overal. Niet alleen in Jeruzalem, waar de tempel staat. Ook hier in Babel. Ook al is de tempel ver weg, de Heer is niet ver weg. En hij en zijn ogen doorlopen heel de aarde. Alles ziet hij, overal regeert hij. Overal voert hij zijn oordelen uit. Overal is hij er om te redden wie op hem wacht. En de blik van Ezechiël wordt als vanzelf omhoog getrokken. Boven die dieren en die enorme wielen is er een gewelf, een koepel. Dat weer schittert als ijs in de zon. Zo fel dat je weer bang van wordt. En boven die koepel, er schittert iets. En je hoort een stem. Ook weer ziet hij die glans van edelmetaal, die gloed. Een regenboog. Wat is dat? Ja. Het heeft iets weg van een troon. En op die troon, ja, daar iets wat lijkt op een mens. Maar heel anders, in vuur en vlam, vol gloed en glans. Een glorie. En als Ezechiël dat hoort, die stem klinkt, dan weet hij het. Dit kan alleen iets van de Heere zijn. De God van Abraham, Isaac en Jacob. De God van Israël. De almachtige schepper van hemel en aarde. Hij ziet iets van de gedaante van de heerlijkheid van de Heer. Hij ziet niet rechtstreeks de heerlijkheid van de Heer. Want geen mens kan dat zien en blijven leven. Dat zei hij al tegen Mozes. En Mozes vroeg, toon mij uw heerlijkheid. Maar die zei, nee Mozes, dat kan niet. Want mij kan geen mens zien en blijven leven. Als Ezechiël dat opschrijft, dan zoekt hij nog naar woorden. Het was de verschijning van de gedaante, van de heerlijkheid, van de Heer. En hij voelt het nog in zijn lijf, als hij het schrijft. Wat hij deed, toen hij dat zag, toen hij doordrong, wat er naar hem toe kwam. Hij valt plat op de grond. Tegenover de Heer is hij maar een mensenkind, zoals de Heere hem telkens weer noemt. Een zwak en zondig mens. De enige juiste reactie. Als God iets van zichzelf laat zien, van zijn heerlijkheid. Dat je neervalt in verootmoediging en aanbidding. Doet u, doe jij dat ook, als God zichzelf laat zien. Hij spreekt door zijn woord. Israël wil niet buigen voor de Heer. Ze willen niet klein worden voor hem. Hem niet alle eer geven. Natuurlijk, ze willen hem zeker eer bewijzen en offers brengen. De Heer is hun God. Dat weten ze heel goed. Maar ondertussen hebben ze hun afgoden voor het echte geluk. En ondertussen gaan ze graag hun eigen gang. Dan gaat iedereen haalt samen op, zie je bij de profeten. Afgoderij en dan vooral ook oneerlijk doen. De armen, de machtelozen uitknijpen. De Heere heeft daar een afschuwelijke hekel aan. Toorn daarover. Hij heeft zijn volk Israël bevrijd uit Egypte. En ja, wat waren ze toen? Slaven. Kwetsbare. Gebonden mensen. Hij is bevrijd en het wetten gegeven om de kwetsbaren te beschermen. En gezegd, ik ben de Heere, jullie God. En als je in vrijheid wilt blijven leven, dan moet je geen andere goden naast mij hebben. Ik ben jullie bevrijder, de Heere, jullie God. En heb oog voor wat kwetsbaar is. Israël buigt niet voor God. En ze lappen Gods regels aan zijn lazen. Ze gaan voor zichzelf. Hun eigen belang. Hun voordeel. En nu komt de storm. Het vuur van Gods oordeel. Op Israël af. Angstaanjagend. Onheilspellend. Dat is wat Ezechiël ziet. En wij. Wat moeten wij? Met dit wonderlijke. Met dit vreemde visioen. Komen we bij ons derde punt. Wat wij moeten weten. Ja, je begrijpt wel. Dit visioen heeft ons iets te zeggen over Gods grootheid. En hier, maar hoe precies? Nou, wat heel belangrijk is om te weten. Is dat dit visioen is allereerst bedoeld voor Ezechiël zelf. Het is natuurlijk ook ja, voor ons. Daar wordt over gepreekt vandaag. Het is opgeschreven. Maar Ezechiël krijgt niet de opdracht om dit meteen al te delen met zijn volksgenoten. De woorden die hij moet spreken, die komen later. Maar hij krijgt dit visioen niet om er als het ware direct over te preken. Maar dit visioen is het middel waardoor de Heer hem roept om dat te gaan doen. Dus het is alles bedoeld voor hemzelf. En dan is het, maar waarom verschijnt de Heer zo? Zo uitgebreid, zo wonderlijk, zoveel majesteit en heerlijkheid. Dat die dat Ezechiël er bang van wordt. Met zijn gezicht op de grond valt. En straks zie je dat ook aan het eind van hoofdstuk 3, vers 15. Dan staat er, hij was verbaasd, ontzet, verbijsterd. Waarom zo? Het heeft alles te maken met de omstandigheden waarin Ezechiël leeft en wat hij moet gaan doen. Ik zei al, die omstandigheden zijn moeilijk voor hemzelf persoonlijk. Misschien is Ezechiël wel heel teleurgesteld dat hij geen priester kan worden. Hij vindt het moeilijk met zijn onzekere toekomst. Ja, en ook toekomst van zijn volk. Maar wat vooral moeilijk is, is het geestelijk verval van het volk waar Ezechiël bij hoort. Als je verder leest op stuk 2, als de Heer gaat spreken, dan is dat het eerst wat de Heer zegt. Dat die kinderen Israëls, die eigenlijk zo opstandig zijn en schaamteloos, hardleers, eigenwijs, ongehoorzaam. Aan zulke mensen moet Ezechiël die boodschap van oordeel gaan brengen. Ja, daar zitten ze niet op te wachten. En 10-1, dat ze er niet naar gaan luisteren. Het gebeurt er bij slecht nieuws, ja, de boodschapper krijgt de schuld. Ezechiël heeft moed nodig. Overtuiging, vastberadenheid. Om de woorden te gaan spreken die de Heer spreekt, die de Heer hem geeft. Om zo'n confronterende, zo'n impopulaire boodschap te gaan doorgeven. En daarom maakt de Heer Ezechiël sterk. Dat hij zijn roeping aan kan. Dat hij kan volhouden. Ondanks alle tegenstand en afwijzing en moedeloosheid en pijn die hij zal moeten ondergaan. En hoe doet God dat? Hoe maakt de Heere Ezechiël sterk? Nou, allereerst hier in dit hoofdstuk. Door hem een overweldigend zicht te geven van zijn heerlijkheid. Door zo aan hem te verschijnen, dat dat Ezechiël er diep van doordrongen is. Dat diep in zijn botten voelt en weet hoe groot, hoe machtig, hoe heerlijk, hoe ontzagwekkend de Heer is, de God van Israël. En hoe terecht het is dat Israël moet oordelen, dat ze niet voor hem buigen, hem niet erkennen hoe hij is. Maar er komen genoeg momenten dat Ezechiël zal aarzelen. Dat hij die diepe pijn voelt. Die maar liever zijn mond houdt. Om niet te zeggen wat de Heere wil. Die beladen woorden. Die niet zullen overkomen. Maar dan is dat weer dat visioen bij de rivier de Kebar. Het vuur, die glans, die gloed, die majesteit, die stem. De onbeschrijfelijke, onbevattelijke grootheid van de Heere. De levende God. En dan komt er een nieuwe kracht in hem. Nieuwe ijver, nieuw verlangen. Om de woorden van de Heere te spreken. Om te zeggen wat de Heere wil. Omdat de Heere machtig en heerlijk is. Groot en goed. Dat is wat Ezechiël moet weten. En wij moeten daar ook iets van weten. En we leven, net als Ezechiël, in een tijd van geestelijk verval. Je kunt het wel zeggen, denk ik, toch? Kijk om je heen. Ga even in de stad rondlopen. God lijkt zo ver weg. Hier iemand mee te spotten, hè, als de Olympische Spelen worden geopend. De kerk leeft als het ware in ballingschap. De meeste mensen hebben God helemaal niet nodig. We kunnen prima zonder. Ze zien liever de goden van geld, van zelfontplooiing, van genot. Ja, en die afgoden van deze tijd, ja, die grijpen ons in de kerk net zo goed beet. Dat zien we, dat beseffen we ook wel. We voelen het. En ben je niet immuun voor het denken van de wereld. Voor het gaan voor jezelf. Het denken vanuit jezelf. Gaan voor het gemak en het plezier. En dan hebben we als kerk ook nog eens zelfs extra afgoden. De afgod van rechtzinnigheid. Van de traditie. Van het eigen gelijk. Van onze eigen vroomheid. Ja, op zichzelf goede dingen. Maar heel veel goede dingen kunnen een afgod als in plaats van God komen. En de wereld trekt aan ons, onze kinderen, kleinkinderen, ziet het gebeuren. We voelen het. We moeten tegenstand bieden. Zeker nodig. Tegenstand bieden tegen de kracht van de wereld. Maar hoe? Waar zoeken we? Waar vinden we onze kracht? Het kan ons helpen. Het kan ons sterk maken. Het is heel verleidelijk, hè, om je terug te trekken in je eigen groep, je eigen bubbel. Zo werkt dat gewoon, sociologisch, hoe mensen als groep werken en functioneren. Nee, dan moet je duidelijk hebben je eigen regels, wie je zelf bent. Dan moet je de grote boze wereld buiten de deur houden. En het moet vooral uitkijken met veranderingen. Het moet blijven zoals het was. Houden wat je hebt. Ja, misschien werkt dat op het menselijk vlak? Hou je het een tijdje vol? Zeker als je eraan gewend bent, zoals het was. Maar, ja, met regels, met hoe het was, kun je niet voor God verschijnen. Je kunt zijn oordeel er niet mee ontlopen. En ook, ja, jongeren die raken daar niet van onder de indruk. Ze alleen maar iets hebben van regels, gewoontes. Heeft de wereld veel meer te bieden. Ik ga ook nog beter naar de Olympische Spelen gaan kijken. Dan vandaag in de kerk zitten. Of gaat naar het strand. Wat maakt ons sterk? Ja, we kunnen als kerk alleen maar sterk zijn. En staande blijven. Als wij, net als Ezechiël, iets zien
van Gods heerlijkheid. Als wij er iets van voelen, van weten, hoe groot, hoe machtig, hoe ontzagwekkend de Heer is. De God van Israël, de Vader van onze Heer, Jezus Christus. Moeten wij dan misschien ook net zo'n indrukwekkend visioen krijgen als Ezechiël? Nou, daar hoeven we allereerst niet naar te verlangen. Want Ezechiël moest heel moeilijk werk gaan doen. Daarom kreeg hij zo'n bijzonder visioen te zien. Tegelijk, we toch, we voelen ook wel, eigenlijk, misschien denk ik dat we dat meestal zo toegeven, maar dat we toch wel meer onder de indruk moeten zijn van Gods heerlijkheid. En wat zijn we oppervlakkige mensen. En de ouderen, die zullen denk ik wel herkennen, hè? Ik met vroeger. De tijd is zo oppervlakkig. Maar het besef van God, van de dingen van God, hoe heilig die zijn en alles is zo plat. En ik hoor het vaak als ik met mensen spreek. Ja, dominee, ik wil eigenlijk meer aan moeten doen. Dat is te gemakkelijk. Van God wegtrekken. He, door die afgoden van de wereld. Heb je nog die godsdienstige afgoden? Die nog subtieler zijn. Die je niet in de gaten hebt. Zo minder snel in de gaten hebt. Dat je de afgod van de wereld kunt inruilen voor de afgod van je eigen godsdienst. Hoe kunnen wij Gods heerlijkheid zien? Nou, wij hoeven niet zo'n visioen te krijgen als Ezechiël. Wij mogen iets nog veel bijzonderder zien dan dit wonderlijke, vreemde visioen. Het Nieuwe Testament is voller van de heerlijkheid van de Heer dan dit ontzagwekkende visioen van Ezechiël. Is u dat? Ezechiël zag iets op die troon. Op die troon vol luister. Iets stralend. Het had iets weg van een mens. Maar wij mogen dat in alle helderheid zien. Waar de evangelist Johannes over schrijft. Het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid. Dit woord, heerlijkheid. En hoe zag dat eruit? De heerlijkheid van God. De heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Als wij Jezus Christus zien, zijn menswording, zijn vernedering, zijn lijden, zijn ontluistering, zijn schande, zijn vloek aan het kruis. Dan zien wij Gods heerlijkheid. Als die nog nooit in schonere glans verscheen. Onbevattelijk vol van genade en waarheid. Van barmhartigheid, van liefde en trouw. Dat is de heerlijkheid van de God van de Bijbel. Die hoge verhevel, die zo indrukwekkend verschijnt vol majesteit. Dat hij zich als mens aan een kruis laat hangen. Zoveel schande en ontluistering. Onbegrijpelijk. Onbevattelijk. Dat hij zo de wereld redt. Alle dingen nieuw maakt. En dat hebben wij nodig. Ieder persoonlijk. Met elkaar als kerk. Dat wij Gods heerlijkheid in Christus zien. En voor ogen houden. Dat wij heel onze aandacht op die openbaring van God vestigen. In zijn Zoon. Dat het weten en vertrouwen en aanbidden tot in het diepst van ons hart. Er niemand is als Hij. Dat er nergens werkelijk zaligheid, redding, geluk, vrede is. Dan alleen in Jezus Christus. Dat we ook niemand anders nodig hebben dan Hij. Als onze de leiders heel mooi zegt, onder alle schepselen in de hemel en op de aarde is er niemand die ons liever heeft dan Jezus Christus. De Zoon van God die om ons mensen en om onze zaligheid is neergedaald uit de hemel en mens geworden is en voor ons is gekruisigd. hebben we mensen nodig? Wat maakt ons gelukkig? Liefde. De mensen, iemand is die van je houdt. Voor wie je belangrijk bent, waardevol. Nou, die hebben we nodig. Er is niemand die ons liever heeft dan Jezus Christus. En daarom moet ik u Christus verkondigen. Hier is de heerlijkheid van de Heere, reddend, liefdevol, vol van genade en waarheid. U, jij, hebt Christus nodig. En ja, daar zit een gevaarlijke kant aan. Dat zien jullie ook. Even als je niet net als Ezechiël voor hem buigt, dan zal diezelfde heerlijkheid, die onzagwekkende glans en gloed, straks verteren. Als je net als Israël volhardt in je opstand tegen God halstarrig, eigenwijs, lijkt komen met zijn oordeel, het lam zal toornen, zegt het boek Openbaring. Onze God is een verterend vuur. Dat is een tekst uit het Oude Testament die in het Nieuwe wordt herhaald, benadrukt. Van jezelf heb je een hart dat trekt naar de afgoden van de wereld. Of je ruilt ze in voor de afgoden van de godsdienst. Dat is dat je verlangt met heel je hart naar God, naar Christus. Maar jezelf, dat je verloren in die afgoderij, ongehoorzaamheid. Maar, dat zegt hij door Ezechiël. Hij verlangt niet naar onze dood. Hij ziet niet op uit om met dat vuur van zijn glans en glorie ons te verteren. Maar de Heer doet er een eed op. Ezechiël 33, vers 11. Zo waarachtig als ik leef, zegt de Heer. Ik verlang niet naar de dood van de goddeloze. Maar hierna verlang ik dat je je bekeert en leeft. Bekeer je, want waarom zou je sterven? Want Christus is er voor u, voor jou. God zond zijn Zoon in de wereld, niet om de wereld te veroordelen, maar om die te behouden. Dat vuur, die storm, die bliksem van Gods toorn, dat daalde neer op Gods eigen Zoon. En God werd mens, om zelf in onze plaats het oordeel te dragen, waarvan die verwoesting van Jeruzalem een voorbeeld, een afspiegeling is. Om zo ons, de wereld, te behouden. En niemand is zo groot, zo overweldigend, zoveel majesteit en heerlijkheid als Jezus Christus. Zijn liefde is onpeilbaar diep. Hij zo diep wilde lijden, om dat harde gezicht, het stenen hart van ons te verbreken, om van vijanden vrienden te maken. En zijn verlangen om u, om jou te behouden, is oneindig veel groter dan je ooit zelf kunt verlangen om door hem behouden te worden. En zijn genade, zijn waarheid, zijn liefde, kan je het verzadigen tot een eeuwigheid. Daarom kijk, zie naar hem, Jezus Christus. Dan zie je Gods heerlijkheid en buig neer voor hem. En volg gehoorzaam zijn stem, want hij roept ons. U, jou, om hem te volgen en te dienen. Om een getuige van hem te zijn. Je familie, op school, op je werk. Je kinderen, als je die mag hebben. In deze wereld voor hem op te voeden. Hij roept ons om in deze wereld de heerlijkheid van Christus voor ogen te houden. Te verkondigen, voor te leven. En dat is geen gemakkelijke opdracht. Niet de weg van de minste weerstand. Maar wij mogen Christus, Gods heerlijkheid, voor ogen houden. Gods waarheid, Gods genade in hem geloven. Dat maakt ons sterk. Gods genade is voor ons genoeg. Hij heeft zijn kracht in onze zwakheid. En hij geeft ons zicht op zijn heerlijkheid om ons te bemoedigen. Om sterk te staan in die strijd. Dit was in dat laatste Bijbelboek, het boek Openbaring, noemt het al. Johannes op pad moest schrijven, ook aan gemeente, aan de kerk, in de verdrukking. Dan gaat ook de hemel voor hem open. Openbaring 4 en 5. En dan ziet Johannes ook de troon van God. Dat is zeggen ook vier dieren. Met vier verschillende gezichten. En ook een regenboog op de troon. En hij ziet ook iets wat Ezechiël niet zag. Hij zag niet het lam. Staande als geslacht. Het lam dat de schuld van de wereld op zich nam. Het lam dat de boekrol opent, mag openen. Dat al Gods plannen van heil, van vernieuwing, van redding zal volbrengen. En dan roept heel de schepping het uit. En roept het mee in aanbidding van Gods heerlijkheid. Hem die op de troon zit en het lam. Zijn de dankzegging en de eer en de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de vier dieren. Die vier levende wezens zeiden amen. Psalm 138, nu vers 3. Dan zingen zij in God verblijd. De mensen die in aanbidding voor God neerbuigen. Aan hem gewijd van s'Heeren wegen, want groot is s'Heeren heerlijkheid. 138, vers 3. Laten wij de Heere danken en ook voorbeden doen. Barmhartige God en Vader, groot van heerlijkheid, vol van genade en waarheid in uw Zoon Jezus Christus, onze Heer. Wij knielen nederig in aanbidding voor u neer. En laat dat niet alleen woorden zijn, maar ook de houding van ons hart. Om u te danken en te loven, Heer. Dat wij uw heerlijkheid mogen zien in het aangezicht van Jezus Christus. Zo wonderlijk, onbevattelijk. Hoe groot zijt gij, dat u voor ons bent mens geworden. Onze vloek en schande en oneer hebt gedragen. Zo onbevattelijk, zo diep, Heer. En hoe onbevattelijk En diep, Heer, is onze opstandigheid, koppigheid, ongehoorzaamheid. Heer, wees ons zondaren genadig. Bevrijd ons. Maak ons hart nieuw, zoals u beloofd hebt, Heer. Geef ons een vlezen hart, het leeft, dat naar u luistert. Schrijf uw wet daarin, naar uw belofte. Door de kracht van uw geest en woord. En gebruik ook uw woord van deze dag daarvoor, Heer. Dat wij in uw inzettingen gaan wandelen. Uw rechten bewaren en doen en graag het spoor onze wankelende gangen. En wees zo met ons, Heer. We dragen elkaar aan u op. Verder ook deze week. In al onze levensomstandigheden. U weet wat we nodig hebben, Heer. U kent onze situatie. Is erbij. In de gezinnen. Nog als ouders. Uw heerlijkheid delen met onze kinderen, Heer. Mogen we er zelf iets van zien. Om het door te geven en voor te leven. Als grootouders, onze kleinkinderen. Heer, wees erbij op ons dagelijks werk. Of als we de periode dat ons achter hebben gelaten. Dat we met andere zinvolle bezigheden bezig mogen zijn. Hoe mag het zijn, Heer, met het gezicht op uw heerlijkheid. Om zo de roeping die u geeft te vervullen tot uw eer. Om zo, Heer, standvastig te zijn in de strijd tegen de afgoden van deze tijd. De afgoden van ons eigen hart. Van onze godsdienstigheid zonder u en zonder Christus. Heer, we bidden, is bij ons vakantietijd. Wees bij degene die vakantie zijn, Heer. Bewaar onderweg, geef rust, bezinning, verbonden met elkaar. Geef bekering, Heer. Waar die verbondenheid onder druk staat. Richt ons hart op de leidzaamheid, op de volharding, de liefde van Jezus Christus, uw Zoon. Weet deze wereld, Heer. Veel sportieve activiteiten, de Olympische Spelen, Heer, we danken u. De vrede, de vreugde van u, de kracht van u, verder boven uitgaat. Maar mogen we ook zoals in de loopbaan, de wedstrijd lopen, met volharding, ziende op Jezus Christus. Om zo, Heer, de finish te halen, bij u aan te komen, het geloof te behouden en de kroon van de rechtvaardigheid te ontvangen. Die u weggelegd hebt voor alle die u lief hebben. Heer, onze ogen zijn op u geslagen. Ontferm ons over uw schepping, over uw wereld, die bloedt 1000 wonden. Wees bij hen die lijden, Heer. Worden uitgedrukt, Heer. Uitgebuit door anderen. Vrouwen. Kinderen. Kwetsbare mensen. Heer, het gaat van het hart. We mogen het weten. Zegen allen die zich inzetten voor vrede, voor recht, voor veiligheid, voor barmhartigheid. En mag uw woord, Heer, daarin inspiratie geven, uitzicht bieden, hoop, kracht, vernieuwing. En mag het verlangen voeden naar uw toekomst. Die grote dag van Jezus Christus, de dag van uw heerlijkheid. Heer, zo bidden we, kom Heer Jezus, maak alles nieuw. En begin daarmee, ga daar verder mee, in ons midden. In onze harten, onze levens, onze gemeente. Ik denk aan deze gemeente, heren. De predikant, meneer Kroneman, de broeders van de kerkraad, alle die zich verbonden weten. Geef hen het bijzonder. Zicht op uw heerlijkheid in Jezus Christus. Om zo te dienen uit kracht die u verleent. En zo tot zegen te mogen zijn en uw woorden te mogen spreken. Heren, vergeef, genadig ons. Want ik dank voor uw woord. Het is een dag. Hoor ons gebed, aanvaard onze dank als wij u bidden en danken in Jezus' naam. Amen. Tot slot nog het vierde vers van dezelfde psalm, 138, vers 4. Ga heen in vrede. Ontvang de zegen van de Heer. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.